heftige, intense woorden daar van Job. Joost zei het net al. Het gaat over de Shack. Of in ieder geval, de jongere groep heeft de Shack gekeken, de film. De Shack is een Engelse film gebaseerd op het gelijknamige boek The Shack. In het Nederlands vertaald als De Uitnodiging van Paul Jong. Het is een intense film. Intens, emotioneel wel. Het gaat over God en over het lijden. Het is een fictief verhaal. Dus verzonnen. Niet iets van echt gebeurd of zo, maar fictief om een boodschap over te brengen. De hoofdpersoon is Mac McKenzie, vader van een gezin. Het gaat ook over het gezin in het begin. En McKenzie die verliest zijn dochter. Zijn dochter wordt vermoord door een seriemoordenaar. Klinkt heel erg als een thriller, maar dat valt mee. Wordt allemaal buiten beeld. Het is allemaal gewoon achtergrond van het verhaal. Maar je beseft wel, en dat wordt in die film ook wel heel duidelijk, het is verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Als dat je gezin overkomt. Ultiem leed wat door een ander mens aangedaan wordt. En op een gegeven moment krijgt Mac een brief van papa. Om naar de hut te komen waar het gebeurd is. De vrouw van Mac, die heeft wel vrij, dat je kunt zien in de film, een intieme relatie met God. En noemt God papa. Mac heeft niet zo'n intieme relatie met God. En Missy, zijn dochter, die nu gestorven is, die noemde God ook papa. Dus papa nodigt hem uit met een brief. En hij vraagt zich natuurlijk af, is dit een grap? Wat is dit voor iets? Maar hij gaat erop in en hij gaat naar die hut en daar ontmoet hij God. In de vorm van de drie-eenheid. God is een, de vader is een Afro-Amerikaanse vrouw. De zoon... Dat is een man met een uiterlijk van iemand van een iemand uit het Midden-Oosten. Zo ziet het eruit. En de Heilige Geest is een Aziatische vrouw. En zij komen in gesprek met Mac. En dan gaat het natuurlijk over de vraag die bij Mac zo belangrijk is. Hoe kan het dat een God die goed is en ook almachtig, dat die zo kwaad kan toestaan? En dan vooral dat kwaad in zijn leven waar hij zoveel pijn van heeft. Hoe kan het, God? Hoe kan ik je vertrouwen als je dit toestaat, dat dit in mijn leven gebeurt, terwijl je zegt dat je goed bent en je goed zou zijn of almachtig? Dat kan toch niet? Dat is de vraag die we allemaal misschien wel kennen of gekend hebben, waar je mee kunt worstelen. De vraag van de goede God, almachtig en goed. Nou, en goed. En waarom dan kwaad? En zeker als het steekt in je eigen leven en je de pijn ervan voelt. En die kan heel fel en intens zijn, die vraag. En die vraag is dus ook in het Bijbelboek Job. Het geeft niet, als je de film niet gezien hebt, geeft allemaal niet voor de rest van de verkondiging. Maar zoals je hoort, er wordt een beeld van God gemaakt in de film. En ik zeg wel even heel... Je hoort het me zeggen. Er wordt een beeld van God gemaakt in de film. En dat is een beeld van God wat naar mijn idee echt wel onder ons zweeft. Heerst, er is. Het beeld van God zoals het in deze film naar voren wordt gebracht. Wie God is. De God die Mac ontmoet in de hut is lief. Aardig, wijs en gezellig. Hoe we God graag zien in onze tijd, als we een beeld van God zouden mogen maken. Een mooi mens. En die God, die nodigt Mac op een gegeven moment uit. En dan wordt dat heel erg fysiek uitgebeeld. Dan zit je op een bootje en dan wordt het helemaal zwart om hem heen. En dan in alle pijn en de worsteling die hij heeft... Zinkt hij als het ware in zijn eigen pijn. En dan staat Jezus voor hem en dan zegt Jezus ook tegen hem, focus op mij. Niet op de pijn bij jou, maar focus op mij. En zo helpt Jezus hem. Deze God nodigt uit, Mac, om te vergeven. Omdat waar hij zo aan vasthoudt en de pijn en de wrok naar de daden natuurlijk, om dat los te laten en niet te oordelen. Niet oordelen, Mac, want God oordeelt immers ook niet. God is niet een veroordelende God. Deze God is natuurlijk liefde. Een vader of een moederfiguur die voor je zorgt. Het is een beetje dezelfde God die ik ook lees in boeken van Sarah Young. Misschien ken je haar wel en de boeken van haar. Misschien vind je die wel heel mooi. Als je daarvan houdt, zeg ik zo eventjes, gaat dat er heel wat makkelijker in dan de Bijbel. Laat mij voor je zorgen. Ik ben er voor je. Focus op mij. Laat je zorgen los, want ik ben er voor je. En deze God is natuurlijk niet gemeen. Want, en zo komt dat ook al in de Shack, komt dat in het begin naar voren. Een God die zijn zoon naar het kruis stuurt om te sterven voor mensen. En die opdracht geeft. Dat is toch wel een gemene God. Welke liefdevolle vader zou dat nou doen? Zou zijn zoon deze opdracht geven? En ik denk dat deze God ook dominees heeft die gewoon een makkelijk, relaxed, positief aansprekend verhaal altijd op zondag hebben. Relatief kort, wat er gewoon lekker inglijdt, waarin je bevestigd wordt in wie je bent en wie je mag zijn. Dat God van je houdt, dat je mag rekenen op Gods zorg en tools aangereikt krijgt om deze week weer mee verder te gaan en verder te gaan gewoon met je leven en het fijner te maken. Ik zet het even lekker aan. Overdrijf misschien een beetje, maar zet het even op scherp, zoals je hoort. En er zit een kern van waarheid in dit godsbeeld ook. God is liefde. God is liefde. En God wil voor je zorgen. En Jezus leert dat je God vader mag noemen en dat God als een vader voor je wil zijn. En God wil er voor je zijn in alle omstandigheden en wil nodigt je uit om naar hem toe te komen en op zijn trouw te vertrouwen. En natuurlijk is het goed om je op Jezus te richten, om je op God te richten. Alleen het beeld wat in de film zit, in het boek en wat ik net zo ook heb geschetst, is wel echt heel erg verschrikkelijk God onwaardig eenzijdig. En het gaat mij natuurlijk niet om die film nou af te kraken of dat boek af te kraken. Daar gaat het niet om. Maar ik wil wel wijzen op dat beeld wat wij van God kunnen maken of misschien wel graag willen hebben of fijn vinden, omdat het ons bevalt. Maar wat wel een heel gevaarlijk beeld van God is. Mac ontmoet God dus, hè, bij de Shack met de drie eenheid. Hij ontmoet God en hij krijgt echt een goed beeld van God. Een behoorlijk goed beeld van God krijgt Mac in de ontmoeting. Hij leert wel echt wie God is. En dat krijg je als je zelf een beeld van God maakt. Een goed, overzichtelijk beeld van wie God is. Maar dat is altijd een karikatuur. En dat is naar mijn inziens de grote, laat ik maar zeggen, fout van het boek. Maar nogmaals, het gaat er niet om dat boek of die film af te kraken. Maar dat wat er net zo goed ook in ons gebeurt. Dat je een goed beeld van God hebt. Dat je weet hoe hij is. Dat je hem kunt uitleggen. Dat je hem kunt verklaren. Dat je kunt vatten. Maar dat is nou precies niet wat je met God kan doen. Je kunt God niet begrijpen. Je kunt niet een beeld van God maken en dan het idee hebben, zo is God. Zo begrijp ik God, zo begrijp ik hoe het zit. En wat dan gebeurt, wat ik zeg, het wordt altijd een karikatuur. En in onze tijd wordt het dan een toegankelijk, prettig, natuurlijk liefdevolle God, gezellig. En die God die legt dan het een en ander uit over het lijden. En vertelt dan over de vrije wil van de mens en het kwaad. God heeft de mens, zo legt deze film uit, de mens een vrije wil gegeven. En daarom is de mens vrij om te kiezen, ook tussen goed en kwaad. En de mens maakt geen robots, maar vrije mensen. En de bedoeling is dat de mens gelooft en God vertrouwt. En dat doet de mens niet. En daarom kiest de mens ook voor kwaad en is er kwaad in de wereld. Ja, en een van de eerste dingen die ik en ook een jeugdgroeigroep, iemand uit de groeigroep al zei van, ja, daarmee verklaar je misschien wel nog, zeg maar, Poetin die Oekraïne binnenvalt, maar zo'n aardbeving in Turkije of een ziekte, dat verklaar je nog niet met dat verhaal. En dit boek is wel heel dik. Er zit heel veel spreken van God in, ook wel over God. Maar met dit boek krijg je geen uitleg over wie God is. Misschien heel gek, misschien denk je voor de eerste keer zo over na, maar dit boek vertelt je niet precies wie God is. Het gaat over God, het gaat over de wereld, het gaat over kwaad, het gaat over de mens. Maar dit boek legt het niet allemaal uit. Zo heel goed om te realiseren. Dit boek legt het niet allemaal uit en geeft geen verklaring van dat alles. Ondanks dat er heel veel spreken van God in staat, heel veel openbaring van God, heel veel daarover, maar geen uitleg erover. En God verantwoordt zich vooral ook niet. Die vraag van kwaad en God is goed en ook almachtig, God legt geen verantwoording af aan ons. Ook niet in dit boek, of überhaupt niet. Ook Adam en Eva en de slang en de boom is geen uitleg. Er wordt wel duidelijk dat inderdaad, als wij als God willen zijn en niet meer op God vertrouwen, dat dat echt wel heel veel met het kwaad te maken heeft. En God legt ook niet uit aan Job. Job, het boek wat gaat over lijden en een worsteling met het lijden, maar God legt niet aan Job uit hoe het nou precies zit. Want Job, net las ik het stuk eruit, het stuk aan het eind, die het lijden kent, vol vragen zit over God en naar God ontmoet God ook. En ik zei net al, in het 38e hoofdstuk ontmoet hij God. En dat is zijn moment van de shack, laat ik het zo maar eventjes zeggen. Het moment dat God gaat spreken. En dan spreekt God. En ik vertel alvast, dan is God niet gezellig. Dan spreekt God in de storm. En het zijn 5 hoofdstukken en ik ga ze niet allemaal lezen. Maar ik heb die 5 hoofdstukken geprobeerd samen te vatten in een heel kort stukje. En te vertalen op een manier dat je zo goed en kwaad als ik dat kan, dat je ongeveer in de buurt komt van wat Job gehoord moet hebben. God spreekt in een storm. Dus denk je even een storm in. Dat is God de leeuw, maar ook het lam en dan de leeuw. Job, waar was jij toen ik de aarde maakte met alles erop en eraan en wat erop leeft? Wie heeft de sterren gemaakt en hun plek gegeven? Kun jij de grote beer en haar jongen de weg wijzen? Waar was jij toen de Tyrannosaurus Rex leefde en naar een prooi zocht om die te verslinden en op te eten? Waar was jij toen? Heb jij de leeuw zo bruut gemaakt? En kun jij de leeuw voorzien van een prooi? Of de witte haai? Heb jij hem zijn tanden gegeven? Was jij zo creatief en zo kundig dat je de valk hebt gemaakt, de valk kon scheppen en laten vliegen? Wie laat het regenen op plekken waar de mens niet eens kan komen en waar het jonge groen weer opkomt? Laat jij de zon opgaan en ons energie geven? En zo gaat God maar door, hoofdstukken lang, zulke soort vragen stellend aan Job. Terwijl hij spreekt vanuit een storm. Job krijgt al die vragen over zich heen, hoofdstukken lang. Over God als schepper, als machtige schepper. En die dus ook een wilde, dreigende, dodelijke natuur heeft geschapen. Met wilde beesten. Die andere beesten opeten. En die de mens niet kan temmen. Die de mens niet in de hand heeft. chaosbeesten uit het wild. En wij kijken naar de natuur vanuit, met een bepaalde blik. En kun je je zeker voorstellen in de tijd van Job. En je kijkt naar de natuur, daar is natuur nog veel meer die wildernis. Met dieren die sommige mensen gezien hebben en over verteld hebben. En waar je van afvraagt, bestaan die nou echt? God heeft die gemaakt. En God zorgt zelfs voor die natuur. En onderhoudt die natuur. Met dus zelfs dieren en wildernis die de mens niet kan rijmen met zeg maar God, de God van vrede. En de God van liefde. Maar wel door God gemaakt. En ook zo bepaald door God dat dit er alles is. Het is een heel ander verhaal dan de kerk. Waar God meer op een psycholoog lijkt. Niet dat er iets mis is met psychologen. Maar God is geen psycholoog. Is ook geen dominee. Ook niks mis mee, maar God is geen dominee. Gelukkig. En dan Jobs antwoord. Als God zo gesproken heeft. God. U bent God. U bent heilig. Ik heb u horen spreken. En wie ben ik? Ik ben mijn mens. Hij ontmoet God. En hij vangt een glimp op van God. Hij krijgt geen uitleg. Geen beeld van God wat hij van alle kanten kan bekijken. Maar echt dat overdonderende verhaal. God, de heilige God. Overweldigend. Majesteit, schepper. En God zorg in de schepping zelfs over de chaosmachten. Zelfs over de chaosdieren. Die de mens niet kan temmen. God doet wat hij wil. En wij kunnen hem vertrouwen. Dat is wat eruit spreekt. God doet wat hij wil. Je kan het niet volgen, je kan het niet peilen. Je kan er wel van schrikken zelfs van wat er gebeurt. En wat er in de natuur is en wat God heeft gedaan. Maar je kunt hem wel vertrouwen, want God zorgt voor zijn schepping. Hij zorgt. Hij staat boven de chaos. En dat komt over Job. En dan doet Job zijn hand voor zijn mond en zwijgt. Zoiets gebeurt er als je God echt op deze manier ontmoet. Als God spreekt vanuit zijn heiligheid. Geen uitleg over hoe alles zit. Geen antwoord op al de vragen die jij hebt. Maar een glimp van God en dat brengt Job tot vertrouwen. Tot vrees voor God en vertrouwen in God. Hij zegt zelfs op het eind, nu vind ik troost voor mijn kommervol bestaan. En na deze ontmoeting met God stopt Job met vinden dat God zich heeft te verantwoorden. Nu vindt Job niet meer dat God zich heeft te verantwoorden. En blijkbaar kan dat. Zonder alles te snappen, toch geloven, God loven en van God houden. En hem vertrouwen. Ik heb dat zelf echt ook zo moeten loslaten. Het idee dat ik recht heb op een verklaring van God over het kwaad in de wereld of in mijn leven. En vooral heb ik moeten loslaten het recht dat God het leven zo had moeten laten leiden in mijn leven zoals ik het had gewild. En de frustratie dat het anders is. Ik heb zo moeten loslaten dat recht op dat God het leven zo invult zoals ik het wil. En zolang je dat niet loslaat, zoals Job ook heel lang denk ik niet heeft losgelaten, is het echt een strijd met God. En is het zo stil vanuit God ook vaak. Juist op dat gebied waar jij denkt dat je recht hebt of recht had op God en dat hij daar echt had moeten doen wat jij vindt dat hij had moeten doen, daar is het dan zo ongelooflijk stil met God. Terwijl God misschien op andere gebieden in je leven wel kan spreken en kan werken, maar op dat gebied kan het dan zo stil zijn. En dat verliest Job hier, in de ontmoeting met God. God spreekt en Job hij is echt helemaal kwijt. Dat idee dat hij in zijn recht staat tegenover God. Je kunt God niet uitleggen, niet begrijpen, niet onder controle brengen. En God verantwoordt zich niet. En God is jou geen verantwoording schuldig. Wij krijgen meer dan Job. jij krijgt meer dan Job. Meer dan dit krijg je van God. Om in staat te zijn om God te vertrouwen. Wat sowieso wel te waarderen is natuurlijk aan de Sjek, is dat het God dichtbij wil brengen. Ontmoeting met God op het oog heeft. Tussen God en de mens. En dat God spreekt. Maar God doet dat zelf ook. God komt ook dichtbij. Alleen, juist als je weet dat God, als je eerst weet, en vooral als je weet dat God schepper is en heilig, als je weet dat het niet logisch is dat God je vriendje is, als je dus niet gelooft dat jij er recht op hebt, dat God zorgt dat alles goed gaat in je leven zoals jij wil dat het gaat, en hij jouw gebeden natuurlijk altijd beantwoordt. Maar als je weet dat wanneer God verschijnt, dat hij een verterend vuur is. Dat als je God ziet, hij een verterend vuur is en alles wat zich tegen God verzet, verteerd wordt door vuur. Zoals zo vaak naar voren komt in de Bijbel. En zoals God zich openbaart als een vuur in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Dat wanneer mensen God zien, dat hij oogverblindend is. En mensen op de knieën gaan. Volheid ontzag voor de heilige God. Verblindend is hij. Zoals in Daniël 7 ook staat, een van de vele momenten dat God zich laat zien in een visioen dit keer. Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen en de wielen uit laaiend vuur. En een rivier van vuur welde op en stroomde voor hem uit. 1000 × 1000 dienden hem, 10.000 × 10.000 stonden voor hem. Dit besef is zo belangrijk om eerst te hebben van die heiligheid van God. En dat wanneer je hem ziet, het echt je op de grond gaat. Het eigenlijk niet te overleven is wanneer je God zou ontmoeten vanwege zijn heiligheid. En als je dat beseft en met die heiligheid in aanraking komt en daarin gelooft, dan is het toch bizar verwonderlijk dat God in Jezus naar ons toegekomen is en dan aan het kruis gestorven is voor jou. Die God. Job kreeg een glimp van God in de storm. Scheppingszorg. En dat God boven dieren van de chaos staan uit de wildernis. En wij krijgen ook een glimp van God, laat ik het zo maar even noemen. Een glimp van God. Een beeld van God met Jezus aan het kruis. Job kreeg vertrouwen in God. Zijn vertrouwen kwam in groeien in de ontmoeting met God. Toen hij God ontmoette, toen hij vanuit zijn heiligheid sprak. Ik krijg vertrouwen in God voor mijn leven, ondanks het lijden wat ik zie, ondanks het lijden wat ik in mijn eigen leven ken. Als ik Jezus Christus zie aan het kruis en daarin een glimp, laat ik het zo noemen, van God opvang. En daar zie wie God is. Geen argumentatie. Geen uitleg. Geen verantwoording van God. God verantwoordt zich niet over wat er allemaal gebeurd is in je leven. Maar wat jij krijgt te zien en wat ik ook krijg te zien is het kruis en Jezus Christus, de heilige God, die in Jezus Christus naar ons toe is gekomen en aan het kruis voor mij gestorven is. En daarin mag je de overwinning zien over alles. Overwinning over alles. En dat maakt dat ik God durf te vertrouwen. Dat zeg ik als persoonlijk getuigenis. En jij krijgt ook dit beeld. Met de uitnodiging om er naar te kijken en van daaruit op God te vertrouwen. Geen uitleg nogmaals, geen verantwoording. Maar dat beeld van Jezus Christus aan het kruis. zullen een moment nemen van stilte, waarin we alles wat gelezen is, wat gezegd is, gewoon even laten dat erover denken. En misschien vooral naar het kruis te kijken. Het staat hier in de lijdenstijd. De manier waarop God tot jou spreekt.